Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in ons nieuw programma Het Inzicht. Broederlijkheid is een thema dat Paus Franciscus heel erg bezighoudt. Hij heeft dan ook al heel wat stappen gezet om deze droom van hem, die Jezus' droom is, te helpen verwezenlijken. Een van die grote stappen was op 4 februari 2019... toen hij samen met groot-imam Sheikh Ahmad Al-Tayeb van de Al-Azhar Universiteit van Cairo, deze sheikh is tegens de hoogste Sunni-autoriteit, het document Menselijke Broederlijkheid voor Wereldvrede en Samenleven ondertekende. Ondertussen hebben de Verenigde Naties een internationale dag van de broederlijkheid in het leven geroepen, op de verjaardag van de ondertekening van dit document. Paus Franciscus nam bij de gelegenheid van die eerste internationale dag van menselijke broederlijkheid op 4 februari 2021 deel aan een video samen met de groot-imam van Al-Azhar en haar dacht het Abu Dhabi-document dat naar verluidt de leer van het evangelie omverwerpt. De paus en de imam kende ook gezamenlijk een onderscheiding voor vrede en broederschap toe aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres. De Verenigde Naties beweren dat tolerantie, pluralistische traditie, wederzijds respect en de diversiteit van religies en overtuigingen menselijke broederschap bevorderen. De VN vindt het absoluut noodzakelijk dat we activiteiten aanmoedigen die gericht zijn op het bevorderen van interreligieuze en interculturele dialoog om vrede en sociale stabiliteit, respect voor diversiteit en wederzijds respect te versterken en op mondiaal niveau, maar ook op regionaal, nationaal en lokaal niveau een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor vrede en wederzijds begrip. Paus Franciscus steunt ook het project van de bouw van een Abrahamitisch huis, waarbij een synagoge, een christelijke kerk en een moskee op gelijke voet en op hetzelfde terrein in Abu Dhabi worden gebouwd. De plannen daarvoor zijn reeds klaar. Deze initiatieven, maar ook het document Menselijke Broederlijkheid, zijn in lijn met de laatste encycliek van Paus Franciscus, Fratelli Tutti, die hij in Assisië ondertekend heeft op 3 oktober 2020, de vooravond van het feest van de heilige Franciscus. Van 5 tot 8 maart heeft Paus Franciscus Irak bezocht om de christenen te bemoedigen, maar ook om er een interreligieuze dienst bij te wonen. Paus Franciscus ging onder andere naar Ur, de geboorteplaats van Abraham, vanwaar deze op 75-jarige leeftijd op Gods bevel vertrok om alles te verlaten en naar Canaan te gaan, onder de nieuwe, door God gegeven naam van Abraham. En dat om een natie te stichten, zo talrijk als de sterren aan de hemel. Het was daar dat hij Isaac op 99-jarige leeftijd verwekte. Abraham, de vader van de Joden, is een figuur uit de geschiedenis van de christelijke redding. Zijn zoon, Isaac, die Abraham aanvaarde te offeren uit gehoorzaamheid aan God, is een voorafbeelding van Christus, de enige zoon van zijn vader, die vrijelijk zijn leven aan het kruis gaf voor de verlossing van de mensheid. Gezien vanuit het huidige Vaticaanse perspectief, zou de gemeenschappelijke afkomst van Abraham de relaties tussen Joden, christenen en moslims moeten veranderen, waardoor ze beseffen dat ze één en dezelfde stichter hebben. Paus Franciscus bezocht in Irak de ruïnes van de oeroude stad Ur voor een interreligieuze gebedsdienst en de viering had als thema een gebed voor de zonen en dochters van Abraham. Ze werd in de vlakte van de Bijbelse stad Ur opgedragen in aanwezigheid van Oosters-katholieke en islamitische geestelijken, afgevaardigden van de andere christelijke en islamitische minderheden en van de Mandeërs en de Jezidis in Irak. Reeds tweemaal is er vanuit een onverwachte hoek veel erkenning gekomen op het werk van Paus Franciscus rond menselijke broederlijkheid, zowel op de encycliek Fratelli Tutti als ook op de instelling van de Internationale Dag van de Broederlijkheid. De Vrijmetselaarsloge van Spanje prees namelijk de encycliek op Twitter en zei: Fratelli Tutti is de nieuwste encycliek van Ad Pontifex, waarin hij de universele broederschap omarmt, het grote principe van de moderne vrijmetselarij. In het erkennen van de waardigheid van elke persoon kunnen we samen een wereldwijd verlangen naar broederschap nieuw leven inblazen. Aldus de Spaanse loge. Universele broederlijkheid, omarmd door Paus Franciscus en de Katholieke Kerk, door de groot imam en misschien ook door tenminste een gedeelte van de moslimgemeenschap en door de vrijmetselaarsloge. Maar hebben ze het over eenzelfde universele broederlijkheid? Het is een vraag waar we moeten over nadenken. Een prachtig werkje, in 1958 geschreven door Jozef Ratzinger en opnieuw uitgegeven in 1993 door een gekend theoloog Scott Haan, kan ons helpen die vraag te beantwoorden. De oorspronkelijke titel van het werk van Jozef Ratzinger luidde Die christliche Brüderlichkeit. De heruitgave draagt als titel The Meaning of Christian Brotherhood, de betekenis van christelijke broederschap. We zullen ontdekken dat broederlijkheid, zoals de Heer Jezus ze bedoelde in de evangelie, zeer rijk en diep is en voor ons christenen een bijzondere opdracht inhoudt. Maar vooraleer in dit mooie document te duiken en er een aantal hoofdlijnen uit te lichten, wil ik even stilstaan bij het begrip broederlijkheid zoals het in de Vrijmetselaarsloge wordt opgevat. Naar aanleiding van de implementatie op 4 februari 2021 van het document Menselijke Broederlijkheid van Abu Dhabi uit 2019, de eerste internationale dag van de menselijke broederlijkheid, liet de Spaanse loge volgende openbare verklaring optekenen in de Italiaanse krant Il Messaggero. Ik citeer. Is het mogelijk dat we in de 21ste eeuw eindelijk kunnen streven naar volledige menselijke broederschap, naar de wederzijdse tolerantie van onze diepgaande verschillen? Zullen we onder ons allemaal in staat zijn om deze droom op te bouwen? De universele vrijmetselarij houdt de adem in voor de gigantische stap die de mensheid op 4 februari zette, toen de wereld voor het eerst in haar geschiedenis de Internationale Dag van de Menselijke Broederschap vierde. In deze donkere dagen is wat er op 4 februari gebeurde een sprankje hoop. De eerste steen die de wereld transformeerde in een tempel van broederlijke liefde die ons allemaal kan huisvesten. Einde citaat. De verwachtingen van de vrijmetselaars zijn dus hoog gespannen. Echter, de Italiaanse kerkhistoricus Roberto De Mattei merkte op dat, en ik citeer, broederschap ook een dogma is van de vrijmetselarij, dat in zijn ideologie en rituelen een parodie biedt op de christelijke leer en liturgie. Einde citaat. De vrijmetselarij heeft vanaf haar stichting de nadruk gelegd op de gelijkheid onder alle mensen. Welke inhoud had deze gelijkheid? Het ging alvast niet om een uitgebouwde theorie, meer om een basisprincipe, een dogma bijna. Het was een van de mode-ideeën van de 18e eeuw. Vanaf haar ontstaan beperkte de vrijmetselarij alvast het gelijkheidsideaal tot de aangesloten broeders en dan nog enkel voor de tijd dat zij zich binnen de muren van de tempel bevonden. Voor wie was de vrijmetselarij door haar stichters dan bedoeld? De Brit James Anderson stelde in 1723 de grondregels vast in zijn boek The Constitutions of Freemasonry. Daarin schreef hij: voor edellieden en voorname burgers van de beste rang en stand, voor geestelijke en voor erudite geleerden van verschillende geloofsovertuigingen en gezindten, voor goede en loyale mannen, mannen van eer en eerlijkheid die een trouwe vriendschap kunnen aanknopen met mensen die zij zonder de vrijmetselarij nooit zouden hebben ontmoet. Er volgde nog een lange reeks van voorwaarden die aantoonden dat de vrijmetselarij zich wilde beperken tot een bepaalde elite onder de mannelijke bevolking. De vrijmetselarij was dus oorspronkelijk uitsluitend toegankelijk voor mannen. Maar sinds de 19e eeuw bestaan er ook gemengde en exclusief vrouwelijke loges. De gelijkheid waar de vrijmetselarij het over had, bleef strikt beperkt tot diegene die erin slaagde in haar besloten kring te worden opgenomen. Alleen binnen die kring waren allen broeders op hetzelfde niveau. Maar ook dat werd in de schoot van de loges al onmiddellijk ontkracht, doordat een ingewikkelde interne hiërarchie werd opgebouwd. Andries van den Abele, die in 1991 een uitgebreid werk over de vrijmetselarij schreef, concludeerde, en ik citeer, is het overdreven te besluiten dat het gelijkheidsideaal van de vrijmetselarij veeleer een literaire en theoretische vue de l'esprit was die weinig concrete inhoud had. Hoe dan ook, op vandaag moet men onvermijdelijk de vaststelling maken dat het gelijkheidsideaal van de vrijmetselaar nog altijd een verafgelegen, blijkbaar onbereikbaar doel is. De vrijmetselaars zijn allen broeders op hetzelfde niveau, schreef Anderson. De broederlijke liefde is het cement van de vrijmetselarij. Maar die broederlijke liefde, waar de vrijmetselaars het over hadden, bleek vanuit de stichting strikt beperkt tot diegenen die in de broederschap werden opgenomen. Enkel zij waren broeders. Zij werden aangemaand hulp te verlenen, maar hierbij een arme broeder vrijmetselaar te verkiezen boven ieder andere arme. Het geld bijeengezameld voor liefdadige doeleinden mocht enkel worden aangewend ten gunste van een door armoede getroffen broeder met uitsluiting van ieder ander persoon. De broederliefde werd tegenover de hulpbehoevende medemens beperkt zich dus hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, tot principeverklaringen en tot het aanmoedigen van broeders om in het profane leven een rol te vervullen. Wat de broederliefde binnen de loges betreft, ook hier ligt de werkelijkheid verre van het ideaal. De geschiedenis van de vrijmetselarij is een permanent verhaal van hoogoplopende ruzies, schisma's en afscheidingen, persoonlijke en ideologische conflicten. De proliferatie van het aantal obedienties, en een obedientie is in de vrijmetselarij een koepel van afzonderlijke vrijmetselaarsloges, Dit begrip wordt gebruikt omdat de orde van de vrijmetselaars in meerdere takken uiteen is gevallen. De proliferatie van het aantal obedienties is er het gevolg van. Natuurlijk is hieraan niets abnormaals, maar vanaf het begin ontbrak het duidelijk aan een voldoende diep uitgewerkt en coherent maatschappelijk project. Behalve de grosso modo gelijklopende formele elementen, en dat zijn dan de organisatie, de ritualen en de woordenschat, zijn de inhoud en de doelstellingen naar gelang de obedienties zo uiteenlopend, zo tegengesteld zelfs, dat ze aanleiding geven tot regelmatige strijd, zo niet zelfs tot een bestendige oorlogstoestand tussen obedienties. Maar ook binnen de obedienties is de broederlijkheid soms ver te zoeken. De indruk wordt gewekt, schrijft Van den Abele, dat de antagonismen in de loges scherper zijn en fanatieker worden uitgevochten dan in andere vormen van het verenigingsleven. Hij besluit dat ook de broederliefde een ideaal blijft, dat slechts bij tijd en wijle en op precaire wijze tot stand komt. Het best wordt ze wellicht gerealiseerd tussen individuele vrijmetselaars of in de schoot van een kleine en indrachtige werkplaats. De Spaanse grootloge hoopt dan wel op een universeel broederschap, maar in de praktijk is daar niet veel van te bespeuren. Bovendien heeft de kerk op 26 november 1983 en later nog eens in 1985 door monden van kardinaal Ratzinger de onverenigbaarheid van het masonieke lidmaatschap met dat van de katholieke kerk ondubbelzittig bevestigd met de woorden, ik citeer, de katholiek kan zijn verhouding tot God niet op een dubbele wijze beleven door ze te verdelen in een humanistisch supraconfessioneel geloof enerzijds en een christelijk geloof anderzijds. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Het thema broederlijkheid ligt Paus Franciscus nauw aan het hart en hij heeft dan ook al een aantal stappen in die richting gezet. En dat oogst zelfs lof bij de Spaanse vrijmetselaarsloge. Maar hun idee van broederlijkheid is beperkt tot de eigen broeders. Dat heb ik voor de pauze uitgelegd. Maar nu Jozef Ratzinger aan het woord in zijn mooie werk De betekenis van christelijke broederlijkheid. Hij behandelt het thema broederlijkheid, meer bepaald christelijke broederlijkheid, vanuit het perspectief van de geschiedenis van de verlossing. Hij kijkt naar de betekenis ervan, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Hij toont aan hoe broederlijkheid oorspronkelijk gebaseerd was op het vaderschap van God in de schepping. En hij wijst naar onze gezamenlijke afstamming van Adam en Noah. De mensheid was dus geschapen om een wereldwijde familia Dei, een familie van God, te vormen. Maar dit verbond van broederlijkheid, van Gods familie, werd volslagen verbroken door de zonde in opeenvolgende fase. Bij de zondeval, bij de zondvloed en de bouw van de toren van Babel. Toen God genadig een verbond met Abraham sloot, werd er een nieuw en ander soort van broederschap gevormd op basis van goddelijke uitverkiezing. De Israëlieten werden als de kinderen van Abraham Gods speciale verbondsfamilie. Daarvoor werden ze uitgekozen en geroepen. Als zodanig werden ze tot heiligheid geroepen, opdat de andere naties uiteindelijk terug naar broederschap zouden kunnen worden geleid. Dit plan vormde een universele missie die Israël zelden begreep, laat staan gehoorzaamde. Daarom sloot Christus een nieuw verbond in zichzelf als de enige Zoon van God, zodat we door de doop zijn goddelijk zoonschap in geloof zouden kunnen delen. Zo krijgen de ideeën van vaderschap, zoonschap, broederschap een geheel nieuwe invulling, maar later daar meer over. Het idee van God de Vader was noodzakelijk voor het concept van broederlijkheid. Het onderricht over Adam, Noah, Abraham was een ander anker in de Joodse gedachte. En deze leer is door Paulus geherinterpreteerd op een christelijke wijze. Deze interpretatie had eveneens een invloed op het verstaan van broederlijkheid. In plaats van de eenvoudige Adam-geschiedenis in het boek Genesis, ontwikkelt Paulus zijn leer van de twee Adams. Christus, die door de dood van de eerste Adam is gegaan, wordt in de opstanding een nieuwe, tweede Adam, de vader van een nieuwe en betere mensheid. Zo begint met Christus niet alleen een nieuwe mensheid, maar ook een nieuwe menselijke broederschap die de oude overtreft en vervangt. Want de oude broederschap van Adam is in de ogen van Paulus, die ernaar terugkijkt vanuit de nieuwe Adam, Jezus Christus, slechts een broederschap van het kwaad en daarom niet de moeite waard om naar te zoeken. Alleen de nieuwe broederschap, die ook universeel is in haar tendens, brengt een ware eenheid van verlossing. De leer van de twee Adams impliceert een duidelijke kritiek op het menselijk ideaal van de verlichting, door alleen de tweede mensheid te aanvaarden, die van de laatste man Christus. Mensen zijn over het algemeen nog geen broeders in Christus, maar ze kunnen en moeten dat worden. Het idee van een enkele, alomvattende broederschap klonk sterk in de periode van de 18e-eeuwse verlichting. En het is in de gedachte van deze tijd dat het zijn meest radicale en effectieve vorm vond. De Franse revolutie riep vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid uit en maakte van de broederschap van mensen met gelijke rechten een politiek revolutionair programma. De oorsprong van deze broederschap in het gemeenschappelijke vaderschap van God verdween nu sterk op de achtergrond. De broederschap van mensen leek onafhankelijk van dit idee. Het werd nu opgevat als afkomstig van deze wereld, van de vergelijkbare erfelijkheid en aard van alle mensen. Alle verschillen tussen mensen zouden voortkomen uit positieve actie, dat wil zeggen uit het opzettelijke gedrag van de mens in de geschiedenis. Het herstel en het voortdurende respect voor natuurlijke gelijkheid, de oorspronkelijke broederschap van alle mensen, was het doel van de Franse Revolutie. Wij moeten de oorspronkelijke natuur helpen om te zegevieren over de daaropvolgende misdaden in de geschiedenis, was de gedachte. De vraag of de geschiedenis op deze manier echt ondergeschikt kan worden gemaakt aan de natuur, is echter nooit gesteld. In naam van broederschap werden alle barrières weggenomen en werd een verenigd ethos afgekondigd als bindend voor alle mensen in gelijke mate. Dit wegvagen van alle verdeeldheid heeft iets geweldigs, maar het wordt duur gekocht, want broederschap, tot dusverre uitgebreid, wordt onrealistisch en zinloos. Een broederschap die iedereen in gelijke mate omarmt, kan niet verwachten door iemand serieus genomen te worden. Dit inzicht verdiept het probleem, want het roept de volgende vragen op. Moet een ethos, om realiseerbaar te zijn, misschien een vorm van dualiteit bevatten? Of anders gezegd, vereist het onvermijdelijk een gesloten innerlijke kring om volledig werkzaam te zijn? We moeten hier niet vergeten dat het programma van de verlichting niet erg goed tot stand kwam zoals het gerealiseerd werd door de Franse Revolutie, die drastisch en bloedig differentieerde tussen de binnenste broederlijke cirkel van de revolutionairen en de buitenste cirkel van de niet-revolutionairen. We moeten ook niet vergeten dat het liberalisme, de erfgenaam van de verlichtingsideologie, ook in de vrijmetselarij zijn eigen sterk gedifferentieerde innerlijke broederschap creëerde. Vanaf de verlichting leidt het pad rechtstreeks naar het marxistische idee van broederschap. Dat het woord kameraad de voorkeur heeft boven broeder, is van ondergeschikt belang, al duidt het wel op een ander accent in de marxistische ideologie. Het idee van God als een gemeenschappelijke vader is nu helemaal verdwenen. Maar het idee van een gemeenschappelijke mensheid heeft ook een deel van zijn belang verloren door de toewijding aan een socialistische gemeenschap. Wat het marxisme het meest onderscheidt van het denken van de verlichting, is de beslissende terugkeer naar het idee van twee ethische zones die hier doorgevoerd zijn met een radicaliteit die ongeëvenaard is in de geschiedenis. Er is geen idee meer van een gelijkwaardig broederschap onder alle mensen. De mensheid is eerder verdeeld in twee totaal tegengestelde klassen, die van kapitaal en die van arbeid. En deze omstreden manier van denken vormt de geschiedenis. Het lot, en tot op zekere hoogte zijn eigen beslissing, plaatsen een mens aan de ene of de andere kant van de verdeelde mensheid. Aan welke kant hij echter ook staat, de mens moet deze verdeeldheid als gegeven aanvaarden. En er hoort een wet van menselijk gedrag bij. Hij kan niet alle mensen als broers behandelen, maar slechts enkele. De anderen zijn zijn vijanden. Als hij van één groep houdt, wordt hij gedwongen zich bij hen aan te sluiten en de anderen te bevechten. Vandaar dat het marxisme vanaf het begin een verdeling van de wereld met zich meebrengt, door Marx bedoeld als een puur sociale scheiding, maar nu, als resultaat van de Russische revolutie en van de wereldpolitiek, is het marxisme een politieke verdeeldheid geworden in twee tegengestelde blokken. Hoe weinig dit ook overeenkomt met de oorspronkelijke opvatting van Marx, het is een logische ontwikkeling ervan. Broederschap jegens sommigen houdt vijandschap jegens anderen in. Dit dualisme is natuurlijk niet het laatste woord over het Marxisme. De huidige strijd van de verdeelde mensheid vindt eerder plaats in de hoop op haar eschatologische hereniging in de toestand van de klasseloze samenleving. Maar dit weerzien ligt buiten de geschiedenis. Het is de blijvende laatste toestand van de mensheid. Hier stuiten we op een idee dat gedeeld wordt met de verlichting. Ook voor het Marxisme wordt de verdeling van de mensheid historisch gegeven, de val van de geschiedenis weg van de natuur, de zelfvervreemding van de mens. Maar het Marxisme heeft een veel duidelijker idee van de aard van deze zelfvervreemding dan de verlichting. En bovenal zoekt het de verovering van deze historische vervreemding, namelijk de terugkeer naar de zuivere natuur, niet in een vaag emotioneel idee van universele broederschap, maar in de strenge discipline van een harde en doelbewuste strijd. Het doel is ook de verenigde, ongedifferentieerde broederschap van alle mensen, maar de weg ernaartoe is de beperkte broederschap van de Socialistische Partij, de erkenning van een verdeelde mensheid. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over de christelijke broederschap. Ook de verlichting spreekt over broederlijkheid en later het Marxisme. Maar hoe kan er over broederschap gesproken worden als de Bijbelse vader totaal van het toneel verdwijnt? Daar had ik het over voor de pauze. En laten we na deze enkele voorbeelden van niet-christelijke broederschap, er zijn er natuurlijk veel meer, de christelijke idee van broederschap trachten te definiëren. Het vaderschap van God geeft aan christelijk broederschap een stevig fundament. En het is hier belangrijk om de nieuwe kennis die het christelijk geloof ons heeft gegeven over Gods vaderschap volledig te begrijpen. Mythische religie, Plato en de Stoïcijnen en het 18e-eeuwse deïsme spreken allemaal wel over een God als een vader. En toch is het iets heel anders als een christen onze vader zegt. De vroege mythische gedachte zag de hemel als de wereldscheppende kracht die samen met moeder aarde al het leven van de wereld voortbracht. In deze naturalistische zin kan de lucht dus de vader van de mensen worden genoemd. De Griekse filosofie heeft dit idee vergeestelijkt zonder de basisaanname volledig los te laten. Plato ziet in het eeuwige transcendente idee van het goede, de vader en de heer, maar de kwaliteit ervan als persoon blijft twijfelachtig en er is geen sprake van een persoonlijke relatie met de schepselen van de wereld. Bij de Stoïcijnen is de terugkeer naar het naturalisme vrij duidelijk. Hun leer over het vaderschap van God steunt op een herinterpretatie in termen van natuurlijke filosofie van een oude mythe van het zogenaamde heilige huwelijk van Zeus en Hera. Het blijft dus uiteindelijk een voorstel van natuurlijke filosofie wanneer de mens volgens de Stoïcijnse filosoof Epictetus verschijnt als Gods eigen zoon. Het betekent zeker niet dat hij wordt gezien in relatie tot een persoonlijke, zorgzame en liefdevolle, boze en vergevensgezinde vaderlijke God. Hij is slechts het hoogtepunt van de kosmos, hij die het meest wordt gevuld door zijn sublieme krachten. Het onkosmische, strikt personalistische idee van de vader, dat aan het vaderschap van God de ernst geeft van een ware aanspraak op ons, zijn kinderen, en aan de broederschap van het leven, wordt alleen geopenbaard in de woorden van de Bijbel en is dus alleen zichtbaar voor de ogen van het geloof. Inzicht in de broederschap van mensen wordt uiteindelijk alleen gegeven aan hem die in geloof het volledige vaderschap van God heeft gezien. Tegelijkertijd ondergaat de concreetheid van God en zijn persoonlijke relatie tot de mens ook een toenemende vergeestelijking in de taal van de schrift. Die dient om de concreetheid en de levende werkelijkheid van zijn vaderschap te versterken. Deze God zal nooit de God van de filosofen worden. Hij blijft de levende God, de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Meer nog, hij wordt de God van Jezus Christus en dus de God die ons vlees en bloed en onze hele menselijke natuur heeft aangenomen. In Jezus Christus heeft God niet alleen tot de mensen gesproken, maar hij heeft het ook eindelijk en radicaal mogelijk gemaakt om met hem te spreken. Want in Christus werd God mens en als mens stapte hij tenslotte uit zijn totaal andere wezen en ging hij de dialogische situatie van alle mensen binnen. De man Jezus kan door iedereen worden aangesproken, maar in hem is het God die wordt aangesproken. In Christus is God concreter, persoonlijker en meer aanspreekbaar geworden, een partner van mensen. Een bestudering van het Oude Testament maakt dit alles duidelijk, maar het zou ons te veel tijd vragen. Hoe dan ook, Christus is de vervulling van wat Israël enkel vooraf beelde. Christus is waarlijk de Zoon. En de mens kan nu in Christus zijn, kan in hem binnentreden en één worden met hem. En ieder die in Jezus Christus is, deelt zijn zoonschap en kan samen met hem zeggen: Abba, Vader. Het nieuwe Israël, en dat zijn alle gelovigen, is niet langer een zoon wegens uitverkiezing en vanwege Gods roep, zoals het oude Israël, maar wel een zoon in de zoon. De gelovigen zijn zonen in de zoon van de Vader, met wie ze één lichaam vormen. Achter het woord Vader staat het feit van ons waarachtig kindschap in Jezus Christus. Wat nieuw is aan de nieuwtestamentische uitspraken over de Vader, is niet een nieuwe psychologische atmosfeer, nog een nieuwe subjectieve intensiteit, nog een nieuw idee, maar het nieuwe feit dat door Christus is gecreëerd. Het feit dat we behoren bij het lichaam van Christus, waardoor we werkelijk zonen worden. Hetzelfde kan gezegd worden voor de broederschap. Ze is gebaseerd op onze opname in Jezus Christus. In Jezus ligt de concrete realisatie en de constante bron van christelijke broederlijkheid. Het berust op het feit dat we één lichaam zijn in Christus. En dit zijn we geworden door ons doopsel. De viering van de Eucharistie is het voortdurende herstel van onze lichamelijke eenheid met de Heer en met elkaar. Christelijke broederschap verschilt dus van alle andere broederschappen die de sfeer van bloedbroederschappen overstijgen. De christelijke broederschap wordt in geloof begrepen en verworven door de sacramenten. Christelijke broederschap is dus, in tegenstelling tot de puur seculiere broederschap van het marxisme, vooral een broederschap gebaseerd op het gemeenschappelijke vaderschap van God. In tegenstelling tot de onpersoonlijke stoïcijnse idee van God de Vader en het vage vaderlijke idee van de verlichting, is het vaderschap van God een vaderschap bemiddeld door de Zoon, inclusief broederlijke vereniging in de Zoon. Als daarom christelijke broederschap vitaal gerealiseerd moet worden, zijn zowel een vitale kennis van het vaderschap van God als een vitale verbinding met Jezus Christus in de eenheid van genade noodzakelijk. Het christendom betekent niet het wegnemen van alle barrières. Het wegnemen van alle barrières was een onbereikbare droom van de verlichting. Maar het christendom creëert zelf een nieuwe barrière, die tussen christenen en niet-christenen. De christen is dus de broer van zijn mede-christen, maar niet van de niet-christen. Zijn toewijding om te beminnen staat hier echter los van en is gericht op iedereen in nood die hij kan helpen. En hier zie je een duidelijk verschil met de broederschap van de vrijmetselarij. Niettemin blijft het opbouwen en cultiveren van een vitale innerlijke broederschap een van zijn voornaamste zorgen. Hoe moet dit gebeuren? Broederschap kan in de eerste plaats alleen binnen de lokale gemeenschap worden gerealiseerd, binnen de betreffende parochie. De vraag naar de grootte van de parochiegemeenschap zou hierdoor moeten worden beheerst. Iedereen moet immers elkaar kunnen leren kennen, want je kunt niet in broederschap leven met iemand die je niet eens kent. Christelijke broederschap vereist concreet de broederschap van de individuele parochiegemeenschap. Deze broederschap heeft zijn oorsprong en centrum in de viering van de Eucharistische mysteries. In feite wordt in de klassieke theologie van de kerk de Eucharistie niet zozeer gezien als de ontmoeting van de ziel met Christus, maar eerder als het één worden van de christenen in het lichaam van de Heer. De erkenning dat de kerk en de broederschap hetzelfde zijn, dat de kerk zichzelf vervult in de viering van de Eucharistie en in wezen een gemeenschap is van broeders en zusters, dwingt ons om de Eucharistie te vieren als een ritueel van broederschap in responsieve dialoog. De Eucharistie moet weer zichtbaar het sacrament van de broederschap worden om haar volledige, gemeenschapsscheppende kracht te kunnen ontplooien. De behoefte blijft bestaan voor parochies om passende vormen van gemeenschapsleven te ontwikkelen buiten de liturgie, om de liturgische bijeenkomst aan te vullen en direct broederlijk contact mogelijk te maken. Het is noodzakelijk om mensen in grotere groepen bij elkaar te brengen om hun relatie tot de grotere eenheid van de parochie te benadrukken. Dit doel, om van de parochiegemeenschap een ware broederschap te maken, moet zeer serieus genomen worden. Tegenwoordig kan een vakbond of een partij bestaan als een levende en broederlijke gemeenschap en dus kan de actuele ervaring van broederschap voor alle christelijke leden van een parochiegemeenschap een primair doel worden en moet dat daarom ook worden. Het zou een universele ervaring zijn die natuurlijk alle barrières overstijgt, want in elke parochie zijn er mannen en vrouwen met verschillende beroepen en vaak met verschillende talen en nationaliteiten. Het is deze universaliteit die de parochie een superieure positie geeft ten opzichte van een organisatie die gebaseerd is op een andere belangengemeenschap. En de parochies zouden elkaar moeten zien als zusters die in de gemeenschap van hun geloof en liefde samen de grote eenheid van de moederkerk, het lichaam van de Heer, opbouwen. Maar hier stelt zich natuurlijk de vraag over hoe de relatie moet opgebouwd worden met hen die buiten de christelijke broederschap staan. Want ja, er zijn mensen die niet tot deze christelijke broederschap behoren of nog niet behoren. Want alleen deelname aan de Eucharistische liturgische viering maakt een persoon tot een echt lid van de christelijke broederlijke gemeenschap. Christenen die niet langer Eucharistie vieren, plaatsen zichzelf derhalve buiten de christelijke broederschap. Maar daarnaast heb je ook de niet-christenen, die evenmin tot de christelijke broederschap behoren.
Thank you.
Beste luisteraars van het programma Het Inzicht, ik spreek vandaag over christelijke broederschap. En we komen stilaan op het spoor van de christelijke broederschap. Christus is waarlijk de Zoon en in Hem zijn we broeders en zusters. In het opbouwen van een christelijke broederschap spelen de parochie en de sacramenten een doorslaggevende rol. Alleen deelname aan de eucharistische liturgische viering maakt een persoon tot een echt lid van de christelijke broederlijke gemeenschap, hoorden we daar straks al. Christenen die niet langer eucharistie vieren, plaatsen zichzelf dus buiten de christelijke broederschap. Maar daarnaast heb je ook de niet-christenen die evenmin tot de christelijke broederschap behoren. Als het fundament van de kerk en dus de verwezenlijking van de missie van Christus een nieuwe dualiteit onder de mensen heeft gecreëerd, die van de kerk en de niet-kerk, dan is het duidelijk dat het echte doel van het werk van Jezus niet verwijst naar het deel, maar naar het geheel, naar de totale mensheid. Deze genezing van het geheel moet volgens de wil van God gebeuren op een wijze waarop weinigen het uitgangspunt zijn van waaruit God de velen wil redden. Denk opnieuw aan de uitverkiezing van het Joodse volk dat tot heiligheid werd geroepen, opdat de andere naties uiteindelijk terug naar broederschap zouden kunnen worden geleid. Dat was de universele missie van het Joodse volk. In Christus heeft deze missie een andere dimensie gekregen. Jezus Christus, zelf onschuldig, is uitgekozen om boete te doen voor de schuld van de wereld en in die zin het voorwerp van goddelijke verwerping te zijn. Dat wil zeggen om het lot van verwerping te dragen dat anders alle andere mensen zou overkomen. Hij is de enige die verlossing waardig is en hij neemt de hele schuld op zich in een heilige ruil. In de normale gang van zaken moet God de zondaar verdoemen en de rechtvaardige kiezen. In Christus vindt echter het paradoxale wonder van genade plaats die dat omkeert. Hij die alleen rechtvaardig is en dus alleen wordt gekozen omdat hij de enige waardige is, Christus, wordt verworpen. Hij neemt het lot van de verwerping van allen op zich en maakt op die manier dat allen uitverkozen worden, in hem en door hem, net zoals hij in ons en door ons verworpen was geworden. Maar wat plaatsvond met Jezus Christus, de uitwisseling in de uitverkiezingsgeschiedenis, beperkt zich niet tot hem alleen, maar het wordt vooral gezien in de heilsgeschiedenis. Net zoals Christus, de uitverkorene, in een heilige ruil degene werd die voor ons werd afgewezen om ons zijn uitverkiezing te verlenen, zo keert deze uitwisselingsrelatie voortdurend terug in de heilsgeschiedenis na hem. Keer op keer moet hij die is uitverkoren, door genade geroepen tot de kennis van geloof en liefde, bereid zijn plaatsvervangend afgewezen te worden, zodat door hem ook een ander kan worden gekozen. De een staat in de plaats van de ander en het is een uiting van Gods geloof in ons dat hij ons naar dit systeem van plaatsvervangende uitverkiezing trekt. De taak van de kerk en van de individuele christen is dynamisch. Net zoals de uitverkorene zichzelf nooit kan afsnijden van diegene van wie hij denkt dat ze niet uitverkoren zijn, zo kan de kerk, als een uitverkoren gemeenschap, zichzelf niet afsnijden van diegene die niet Gods volk zijn. Uitverkiezing is in wezen altijd uitverkiezing voor anderen. Zowel voor de kerk als voor het individu is uitverkiezing daarom identiek aan de opdracht van missionering. De kerk is daarom een open ruimte, een dynamisch concept vanaf het begin. Ondanks al haar zichtbaarheid is de aardse kerk slechts de beweging van het koninkrijk van God in de wereld in de zin van een eschatologische totaliteit. Met betrekking tot de christelijke broederschap betekent dit dat, hoe belangrijk het ook is voor de kerk om te groeien tot de eenheid van één enkel broederschap, ze moet altijd onthouden dat ze slechts één van de twee zonen is, de ene broer naast de andere. En dat haar missie niet is om de eigenzinnige broeder te veroordelen, maar om hem te redden. Het is waar dat de kerk zich moet verenigen om een sterke innerlijke broederschap te vormen, om werkelijk één broeder te kunnen zijn. Maar ze probeert niet de ene broer te zijn om zich uiteindelijk van de andere af te sluiten. Ze probeert eerder de ene broer te zijn ten opzichte van de andere, want enkel op die manier kan zij haar taak naar de andere toe vervullen en dat is voor hem leven en dat is de diepste betekenis van haar bestaan. Voor hem leven en dat zelf volledig is gegrondvest op het plaatsvervangend bestaan van Jezus Christus. Het christendom bevestigt het bestaan van de twee verschillende zones van ethisch gedrag en noemt alleen medegelovige broeders. Aan de andere kant is het christendom, in tegenstelling tot de geheime genootschappen, zoals de vrijmetselarij, geheel vrij van het verlangen om een of andere zelfvoorzienende esoterische groep te vormen. Het afscheiden van sommigen heeft eerder zijn uiteindelijke betekenis alleen in de dienst die het vervult voor de anderen, die in feite de andere broer zijn en wiens lot in handen is van de eerste broer. We kunnen er daarom zeker van zijn dat de kerk aan zendingskracht zal winnen naarmate ze haar eigen innerlijke broederlijkheid levendiger begint te maken. Hoe zou de concrete dag na dag manier van christelijke dienst aan de andere broeder er moeten uitzien? Enerzijds is er de openbare opdracht van Christus, en dat lezen we in het 10e hoofdstuk van Matteüs. Wat ik u zeg in het duister, spreek dat uit in het licht. En wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Dit wordt voltooid in de zendingsopdracht. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. Matteüs 28, vers 19. Dit komt overeen met de openbare aard van Christus' eigen leer. Ik heb openlijk tot de wereld gesproken. Ik heb altijd onderricht gegeven in een synagoge of in een tempel waar alle Joden bijeenkomen. En er is niets wat ik in het geheim heb gesproken. Johannes 18, vers 20. Aan de andere kant is er het gezegde van Christus dat de basis werd van de geheime discipline van de vroege christenen. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat ze niet met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Matteüs 7, vers 6. Dit is in overeenstemming met een zekere reserve in de leer van Christus. Aan u is het geheim van het Rijk Gods geschonken, maar zij die er buiten staan, krijgen alles in gelijkenissen. Marcus 4, vers 11. Dit betekent, het is de taak van de kerk om naar de wereld toe het woord van God dat in Christus is, te verkondigen. Om voor de wereld te getuigen over het reddende werk van God voor in ieder, zodat iedereen het kan horen. Maar tegelijkertijd moet zij dat doen met een heilige discretie. De tweede verplichting van een christen ten opzichte van een niet-christen is de agapij, de liefde met een hoofdletter. En dit op twee manieren. Eerst in de relatie van christenen onder elkaar. Die relatie moet aantrekkelijk zijn en voorbeeldig, waardoor ze een effectieve en actieve missionaire kracht heeft. Deze liefde moet christenen maken tot een lamp op de standaard of een stad op de bergen. Christenen moeten onder een slinks en onttaard geslacht als onbesproken kinderen van God zijn, die schitteren als sterren in het heelal. Maar dat is nog niet genoeg, want ook deze woorden van de Heer zijn voor christenen bedoeld. Als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Matteüs 5, 47. Christenen kunnen en mogen nooit genoegen nemen met het groeten en liefhebben van hun broeders, dat wil zeggen hun medegelovigen. Ze moeten de Heer Jezus volgen, die zijn liefdeswerk verrichtte voor diegenen die hem niet kenden of lief hadden, en hun liefde richtte op allen die ze nodig hebben, zonder om dank of een antwoord te vragen. Iedereen die een hulp nodig heeft, is daardoor, en onafhankelijk van zijn eigen geloof, een broeder van Christus, in feite een manifestatie van de Heer zelf. Een ware parousia, een ware komst van Christus, vindt overal plaats waar een persoon de aanspraak op zijn liefde, die afkomstig is van een medemens in nood, erkent en bevestigt. De laatste en tegelijk hoogste missie van de christen in relatie tot de niet-gelovigen is te lijden voor hen en in hun plaats, zoals de meester deed. Op het einde van zijn leven, op slechts enkele dagen voor zijn passie, beschreef Christus de zending van zijn leven met de volgende woorden. De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Marcus 10, 45. Deze woorden drukken niet alleen de basiswet van het eigen leven van Christus uit, maar het is de basiswet van elke leerling van Christus. De leerlingen van Christus zullen altijd maar weinigen zijn, zoals de Heer zei, en als zodanig staan voor de velen, dat wil zeggen de hele mensheid. Er zijn maar weinige discipelen van Jezus. Maar zoals Jezus zelf één was voor de velen, zo zal het altijd hun missie zijn om niet tegen, maar voor de velen te zijn. Als alle andere manieren mislukken, zal altijd de koninklijke weg van plaatsvervangend lijden aan de zijde van de Heer blijven. Het is in haar nederlaag dat de kerk voortdurend haar hoogste overwinning behaalt en het dichtst bij Christus staat. Het is wanneer ze wordt geroepen om voor anderen te lijden dat ze haar hoogste missie bereikt. De uitwisseling van het lot met de eigenzinnige broer en dus zijn geheime herstel tot volledig zoonschap en volledige broederschap. Op deze manier bezien onthult de relatie tussen de weinigen en de velen de ware maatstaf van de katholiciteit van de kerk. In externe cijfers zal ze nooit volledig katholiek zijn, dat wil zeggen allesomvattend. Maar het zal altijd een kleine kudde blijven, kleiner zelfs dan de statistieken suggereren. Statistieken die liegen als ze veel broeders noemen die in feite slechts christenen zijn in naam alleen. In haar lijden en liefde zal ze echter altijd staan voor de velen, voor allen. In haar liefde en haar lijden overstijgt ze alle grenzen en is ze werkelijk katholiek. Beste luisteraars, universeel broederschap, de droom van Paus Franciscus. Mogen allen één zijn, bad Jezus. De Verenigde Naties beweren dat tolerantie, pluralistische traditie, wederzijds respect en de diversiteit van religies en overtuigingen menselijke broederschap bevorderen. Maar dit is niet wat Jozef Ratzinger ons leert over de christelijke broederschap. Er is geen christelijke broederschap buiten Jezus Christus en enkel christelijke broederschap is universeel. Wij dragen als christen een grote verantwoordelijkheid. Christelijke broederschap begint in onze eigen kleine parochiegemeenschap, vanuit het doopsel, waardoor we in Christus zijn, en vanuit de Eucharistie. De christelijke broederschap wordt in geloof begrepen en verworven door de sacramenten. Christelijke broederschap vervult haar verantwoordelijkheid voor de hele mensheid doorheen missionaire actie, doorheen de liefde en doorheen het plaatsvervangend lijden voor onze medebroeders veraf en dichtbij aan de zijde van Christus. Het zijn er slechts weinigen die tot de authentieke christelijke broederschap behoren. Maar het is door de weinigen dat de Heer allen wil redden. Tot daar deze bijdrage van vandaag over de christelijke broederschap. Als u nog vragen hebt of opmerkingen, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.